Gemeente, de schriftlezing in deze belijdenisdienst is uit 1 Petrus 3 en daarvan de versen 8 tot en met 22. 1 Petrus 3, de versen 8 tot en met 22. En in 1 Petrus 3 vanaf vers 8, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen. En wie is er die u kwaad doen zal? Indien gij navolgers zijt van het goede, maar indien gij ook lijdt om de gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd. Maar heiligt God de Heere in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die u rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede conscientie, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil, Gods wil, leidt, dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, in de welke hij ook heen gegaan zijnde de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht zielen, behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is eener goede conscientie tot God, door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten, hem onderdanig gemaakt zijnde. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Petrus 3 en daarvan het 15e vers. 1 Petrus 3, vers 15. Maar heiligt God de Heere in uw harten en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afwijst van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. De schrijver boven de prediking: wees altijd bereid tot verantwoording. En we staan in de eerste plaats stil bij wat daarvoor nodig is. In de tweede plaats wat daarvan de inhoud is. En in de derde plaats wat daarbij de juiste houding is. Wees altijd bereid tot verantwoording. Wat daarvoor nodig is, wat daarvan de inhoud is en wat daarbij de juiste houding is. Gemeente, nieuwe lidmaten in het bijzonder, aan het eind van de catechisatieperiode moesten de belijdeniscatechisanten een brief aan me schrijven. Aan de hand van enkele vragen die ik ze gegeven had, moesten ze een soort verantwoording afleggen. Wat betekent belijdenis doen voor jou? Wat betekent het heilig avondmaal voor jou? Wat vind je moeilijk bij belijdenis doen? Ook zat er die vraag bij hoe anderen aan je kunnen zien dat je belijdenis doet. Hoe merken ze dat aan je leven? Wat is er veranderd? Want belijdenis doen van het geloof is niet zomaar wat. Dat heeft niet alleen te maken met deze dienst. Dat heeft ook niet alleen maar te maken met de leer van de kerk. Maar dat heeft, als het goed is, te maken met ons gehele leven. En ik hoop en bid dat jullie en ons alle leven nieuwsgierige vragen oproept of op gaat roepen bij anderen. Want een goede levenswandel van een christen moet vragen oproepen. In de vroege kerk vroegen ongelovigen soms aan christenen: vertel toch eens, wat is nu het geheim van uw leven? U hebt iets wat ik mis. Ik moet denken aan jaren geleden, toen er een onkerkelijk iemand in een belijdenisdienst aanwezig was, zoals vanmorgen. En na afloop zei ze: die mensen, die hebben iets wat ik mis. Daar wil ik ook bij horen. Ik wil ten diepste bij hem horen. In de vroege kerk merkten de mensen dat die christenen anders leefden. Er was liefde, verdraagzaamheid in de christelijke gemeente. Men besteedde zorg aan vreemdelingen, weduwen en wezen. En vrijmoedig getuigden de christenen van hun geloof. We kunnen daar ook van lezen in Handelingen 2. Welke uitwerking dat had. Ze hadden genade bij het ganse volk. Als iemand bidt voor zijn eten in een restaurant, loopt hij grote kans dat hij vragen krijgt. Tenminste, als het een wat langer gebed is, zoals mij een keer overkwam, dat iemand aan de tafel ernaast vroeg: tot welke kerk behoort u eigenlijk? Want u bidt wel heel erg lang. En zo raakten we in gesprek met elkaar. Heel bijzonder. Als een gezin op zondag naar de kerk gaat, kan de vraag bij de buren boven komen: waarom doen jullie dat? Is dat niet een prachtige gelegenheid om te vertellen wat de Heere ons leert in zijn huis? Kijk, aan een christendom dat wereldgelijkvormig is geworden, wordt niets gevraagd. Als de zondag voor ons steeds meer een uitgaansdag wordt en we daarom de kerkdiensten bewust verzuimen, ja, dan zijn we smakeloos. Dan gaat er eigenlijk niks van ons uit. Dan heeft de wereld niets aan ons te vragen. De Heere die zegt duidelijk in zijn woord: gij geheel anders. Maar als de wereld niks meer aan ons vraagt, dan is dat wel een aanklacht aan ons adres. Want wie wordt er tot Christus getrokken als er aan de christelijke gemeente niets aantrekkelijks is? Een christendom dat in woord en daad getuigenis geeft van de levende hoop, krijgt vragen genoeg. Nu zou het mooi zijn om iets voor te lezen uit de brieven van de nieuwe lidmaten. Maar dat doen we niet. Gelukkig, denken jullie. Want er stonden ook hele persoonlijke dingen in. Hele mooie dingen. Als jullie aangaven dat is echt veranderd in mijn leven in vergelijking met vroeger. Als daar omschreven werd dat je niet meer zonder de Here wil leven. Nee, we gaan uit die brieven niets voorlezen. Wees gerust. We luisteren vanmorgen naar een andere brief. De eerste brief van de apostel Petrus. Inderdaad, die volgeling van de Heere Jezus, die zijn meester tot 3 maal toe heeft verloochend. De kinderen weten dat wel. Tot 3 maal toe zei hij, die man die ook belijdenis had gedaan. Weten jullie nog wel? Toen de Heere Jezus vroeg, wie zegt gij dat ik ben? Toen zei Petrus, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen de Heere Jezus daar stond, gebonden en aan hem gevraagd werd, hoort gij ook bij hem? Toen zei hij, ik ken hem niet. Ik weet niet wat u zegt. En later is hij in zijn ambt hersteld. Hebt gij mij lief? Werd hem tot 3 maal toe gevraagd. En hij beleed dat hij Jezus lief had. Petrus schrijft deze brief aan de christenen in Klein-Azië. Ze hebben het in de heidense omgeving waarin ze leven niet gemakkelijk. Nee, openlijke vervolging was er nog niet. Maar discriminatie en minachting des te meer. En de apostel wil in deze brief de christenen bemoedigen, hen aansporen tot een heilige levenswandel. Sommigen hielden maar liever geheim dat ze christen waren. Maar Petrus is geen voorstander daarvan. Hij promoot geen kloosterleven, niet terugtrekken uit de wereld, maar er middenin staan en wees altijd bereid tot verantwoording aan een ieder van de hoop die in u is. Gemeente, het is een brief die ook voor onze tijd nog niets aan zeggingskracht heeft ingeboet. In een onchristelijke wereld is het leven van een christen de enige Bijbel die men leest. Petrus roept ons vanmorgen op tot verantwoording. Zijt altijd bereid tot verantwoording. Maar eerst gaat hij in onze tekst in op wat daarvoor nodig is. Kijkt u maar mee, maar heiligt God de Heere in uw harten. Maar heiligt God. Dat eerste woordje van vers 18, maar, dat slaat op het voorafgaande. Petrus heeft duidelijk gemaakt dat het volgen van Christus ook lijden met zich meebrengt. Als ze echter lijden omwille van de gerechtigheid, dat is om Christus wil, zijn ze zalig. Nee, ze moeten niet bevreesd of bang zijn voor degene die hen het leven moeilijk maken, maar God, de Heere, heiligen in hun harten. Dat is best een opmerkelijke uitdrukking. Want gemeente, meestal staat er in de Bijbel precies het omgekeerde. God heiligt mens. Hij zet mensen apart. Denk maar aan de doop. Daar belijden we dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, maar in Christus geheiligd zijn, afgezonderd om de Heere op deze wereld van harte te dienen. Hier staat het precies andersom. Heiligt God de Heere in uw hart. Heiligen is apart zitten. Daar wordt dus bedoeld, geef God de Heere een aparte plaats in je hart. Geef hem de plaats die hem toekomt als de Heilige. Geef hem die plaats in het centrum van je leven. Dat is ons hart, van waaruit de uitgangen van het leven zijn. Dus niet de zonde, de leugen, bitterheid of jaloezie in je hart heiligen, volop een plaats geven. Nee, zegt Petrus, laat hem Heere zijn in je hart. En Heere, dat is degene die het voor het zeggen heeft. De gebieder, de eigenaar. Geliefden, als dat zo is, dan zit je zelf niet meer op de troon. Maar God zelf, of anders gezegd, zijn Zoon Jezus Christus. Petrus die wil hier eigenlijk zeggen, erken en beleid hem in het geloof als Heere. We zijn dan niet meer van onszelf, maar door genade het eigendom geworden van de Heere Jezus Christus. Dat is nu de enige troost in leven en sterven. Gemeente, wie heiligen wij? Wie zetten we apart of centraal in ons hart? Wie staat er bovenaan? Van nature zijn we dat zelf. Maken we zelf de dienst uit. Zoals we geboren zijn, zijn we al van onze troon afgekomen. Hebben we de teugels van ons leven al in de handen van de Heere gegeven? Nee, mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw eer. Hebben onze zonde en schuld al beleden voor zijn aangezicht en om vergeving gesmeekt? O, dat is genade. Dat is het werk van de Heilige Geest, maar wel nodig. Niet alleen voor deze jonge lidmaten, maar voor ons allen, wie u ook bent en waar je ook woont. Je bent in groot gevaar als je nog het eigendom bent van de vorst der duisternis. Als je hem heiligt, hem de belangrijkste plaats in je leven geeft. O, de Heere klopt vandaag nog op de deur van je hart en zegt ernstig en welgemeend, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart, jouw hart. Niet morgen, maar nu. Waarom leef je nog zonder mij verder? Ik wil je alles schenken wat nodig is voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heiligt God de Heere in uw harten. De kanttekenaren van de Statenvertaling zeggen het zo treffend wat dit betekent. Dat is, schrijf hem alle lof en eer toe. Hangt alleen aan hem en betrouw op hem, want dan geven wij God zijn hoogste eer als we zijn genade, trouw, wijsheid en mogendheid alles toeschrijven. Die oproep aan het begin van vers 15 is niet alleen voor degenen die de Heere nog niet kennen. Maar juist ook voor degenen die de Heere hartelijk hebben liefgekregen. Want hoe gemakkelijk gaan er weer andere dingen centraal staan in ons hart en leven. Of hebt u daar geen last van? Is dat dagelijkse gebed voor jou niet nodig? Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heiligt God de Heere in uw hart. Dat is nodig om altijd bereid tot verantwoording te kunnen zijn. Want waardoor Gods genade een hartelijke keuze gevallen is om de Heere te volgen, daar heeft dat ook gevolgen in ons leven. Jonge lidmaten, dat weten jullie wel. Het is niet alleen vandaag dat je belijdenis doet, maar ook morgen en overmorgen. Al de dagen van je leven. De Heere die vraagt een belijdend leven. Enerzijds je schuld belijdend. Anderzijds wie de Heere is en wil zijn. Het heeft gevolgen in onze woorden en daden. Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. We zullen het straks zingen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nieuwe lidmaten, gemeente, wees altijd bereid tot verantwoording. We hebben gezien wat daarvoor nodig is. Nu gaan we horen wat daarvan de inhoud is. Dat is ons tweede punt. Petrus schrijft in het midden van vers 15. En zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Tijdens de belijdeniscategorisatie hebben we onderwijs gekregen en gegeven uit de Bijbel. En ook uit de belijdenisgeschriften van de kerk. De catechismus, Dordtse leerregels, Nederlandse geloofsbelijdenis. En op de titelpagina van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat deze tekst. En wie de geschiedenis kent van het ontstaan van dit belijdenisgeschrift en op welke manier het toen door Guido de Bray is aangeboden, die weet tegelijk hoe onze tekst bedoeld is door de apostel. Waar Christus als Heere wordt erkend en geheiligd door de Heilige Geest in het hart. Waar hij dus koning is in ons hart. Waar de brug naar de wereld is opgehaald. Daar zullen we ook de moed vinden om te staan voor Gods zaak. Het Griekse woord voor verantwoording is apologia. En een apologia is een verdediging die iemand voor de rechtbank houdt. Petrus wijst de christenen erop dat ze bereid moeten zijn om het geloof tegen iedereen te verdedigen die ernaar vraagt. Hij ziet als het ware de hele wereld als rechtbank. En apologeten zijn mensen die het christelijk geloof verdedigen. Sommige jonge mensen krijgen op school het vak apologetiek. En dan leer je vanuit de Bijbel hoe je bepaalde dingen van het geloof van de Bijbel moet en kunt verdedigen. Apologeten gebruiken verschillende soorten argumenten om niet-christenen de waarde van het christendom te laten zien. Maar apologetiek is in de eerste plaats een levenshouding. Kunnen mensen aan ons leven zien dat we een christen zijn? Zijn we een leesbare brief van Christus? Wat kan een persoonlijk, hartverwarmend getuigenis veel teweeg brengen? Het slavinnetje van Naaman was het middel van God om haar meester naar Israël te laten gaan, naar de profeet van God, om daar zijn heil te vinden. En het getuigenis van die Samaritaanse vrouw brengt velen van haar stadsgenoten aan de voeten van Jezus. Jong en oud, zijn we bereid om in deze wereld, waarin zovelen van de Heere en zijn dienst vervreemd zijn, verantwoording af te leggen van ons geloof? Ja, zegt iemand, maar dan moet je wel het ware geloof hebben. Wanneer hebt u voor het laatst tegen een ongelovige een goed woord van Christus gesproken? Als nu het huis van onze buren in brand staat en je merkt dat op, ja, dan stel je alles in het werk om hen te redden, of niet? Tuurlijk. Maar als je nu weet dat ze zonder geloof en bekering voortleven en straks voor eeuwig verloren dreigen te gaan, maken we ons daar zorgen over? Ja, dominee, maar we moeten elkaar vrijlaten. Anders gelovigen als moslims en hindoes zijn toch ook gelovigen? Ja, ze geloven weer op een andere manier. Jawel, maar alleen in Christus is er behoud. Buiten hem is geen leven. Het evangelisatiewerk is niet alleen een taak van een commissie, maar een opdracht van iedere christen. En als hij vanmorgen zegt, ja, maar ik ken de Heere zelf nog niet, o, roep dan de Heere maar aan, Heere, dat ik u mag kennen. En de kracht van uw opstanding. Gemeente, het is opvallend hoe radicaal de apostel spreekt als het om verantwoording gaat. Wees altijd bereid aan een ieder. Het is niet zomaar een advies. Nee, het is een klemmende vermaning. Altijd. Dus ook al heb je eigenlijk helemaal geen tijd voor een gesprek als er vragen gesteld worden door je medestudent of collega. En aan een ieder. Dus ook ingaan op vragen van die lastige klant in het bedrijf. Die zich afvraagt, waarom ben je op zondag niet open? Waarom kan ik je op zondag niet bereiken? Dat moet toch kunnen tegenwoordig? Ingaan op vragen van die leerling op school, die misschien wel lastige leerling, die vragen stelt over de Bijbel, kritische vragen stelt. Ingaan op vragen van die zeurende patiënt in het ziekenhuis. Die telkens weer met vragen komt over de Bijbel, waarom dat je naar de kerk gaat. Misschien wel iemand die ermee gebroken heeft. Of die bewoner van dat zorgcentrum, die eigenlijk liever een einde aan zijn of haar leven wil maken, terwijl je aangeeft dat de Heer het is die leven geeft en leven neemt. Wat zeg je tegen een vriend wiens vader ernstig ziek is of moeder gestorven is? Wie praat er maandagmorgen op zijn werk, over de preek van de dag ervoor. Iemand denkt, dat doe je toch niet. Daar praat je toch niet over. Maar is dat niet erg vreemd? Waarom moeten we ons voor dit meest kostbare woord van God, voor het ene nodige voor ieder mens, waarom moeten we ons daarvoor schamen? Waarom moeten we daarover zwijgen? Omdat je uitgelachen wordt, voor vroom versleten wordt. Geliefden, wat als we eens verantwoording moeten afleggen voor God? Want het gaat hier in onze tekst over verantwoording afleggen aan mensen. Maar eenmaal moeten we allen, zoals we hier zitten of meeluisteren, verantwoording afleggen voor God aan het eind van zijn leven. Als we voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. En dan, als je dan nog onbekeerd bent, de Heere niet hebt gezocht, geen vergeving gesmeekt en ontvangen. En wat zal het dan zijn als je gezwegen hebt toen je moest spreken? Denk aan dat gedicht, mijn buurman is vannacht gestorven en ik heb niet één woord tot zijn behoud gezegd, aangrijpend. Dat er mensen zijn die voor God moeten verschijnen, zonder dat ze goed weten wat nu nodig is. O, wees daarom altijd bereid tot verantwoording aan een ieder. Maar dominee, wat als je niet spreken kunt? Kijk, we zagen het wel tijdens de belijdeniscategorisatie. De een sprak wat meer dan de ander. Dat geeft helemaal niks. De een kan het wat beter verwoorden dan de ander. Dat maakt ook niet uit. Maar als je merkt dat je buren helemaal niet gediend zijn van een goed woord over de Heere, of als collega's op het werk gaan vloeken als je er wat van zegt, wat moet je dan doen? Wel, Petrus geeft daar zelf een voorbeeld van. Aan het begin van 1 Petrus 3, we hebben dat niet gelezen, maar daar waren gehuwde vrouwen tot geloof gekomen, terwijl hun mannen vijandig bleven. Dat kan ook vandaag de dag voorkomen. En er was geen enkele mogelijkheid tot gesprek. Moeten deze vrouwen dan weglopen? Nee. Petrus beweegt deze vrouwen om hun eigen mannen onderdanig te zijn. En dan schrijft hij zodat zij door de wandel der vrouwen zonder woord toch gewonnen mogen worden. Dat is tot Christus bekeerd worden. Verantwoording afleggen. Kan ook zonder woorden. Je kunt als ouders je kinderen voorgaan in je levenswandel en dat moet ook. Je mag een voorbeeld geven aan je vrienden. Je mag trouw zijn op het werk en trouw blijven aan je woord van belofte. Je mag hulp bieden in moeilijke dagen. En dan klinkt er toch een getuigenis. Metterdaad. Als je het moeilijk vindt om over dingen te praten, dat het zichtbaar mag zijn in je leven, dat je van een ander bent geworden. Van Christus. Door geloof en bekering. Bereid zijn, daar gaat het om. En dat wil de genade van Christus ons leren. Hij was bereid als geen ander. Volkomen bereid. Om zijn leven te geven aan het kruis. Tot een losprijs voor velen. Zou een christen die uit dat volbrachte werk mag leven, dan niet bereid zijn tot verantwoording aan een ieder? Altijd en aan een ieder bereid tot verantwoording. Als er om gevraagd wordt, staat. Als het geëist wordt. Dat wil niet zeggen, als niemand erom vraagt, dan kunnen we onze mond wel houden. Nee, er wordt om gevraagd. Want onze levenswandel valt op. En als dat niet zo is, dan moeten we onszelf vragen gaan stellen. Hoe is het nu in mijn leven tegenover de Heer? Gemeente, opmerkelijk is dat Petrus de inhoud van de verantwoording hier noemt de hoop die in u is. Petrus heet de apostel van de hoop. Steeds spreekt hij daarvan. Maar wij zouden zeggen, een christen moet altijd bereid zijn verantwoording af te leggen van, ja, van het geloof dat in hem is. Toch zegt Petrus van de hoop die in hem is. Hoop. Dat is een schaars artikel in deze wereld, juist nu deze wereld zo in brand staat. Er zijn veel mensen die leven met de moed der wanhoop. Ze hebben geen uitzicht. Ze zien geen toekomst. En ze zeggen dood is dood. En daarom, als je leven wil beëindigen, moet dat toch kunnen? En wat gebeurt er allemaal niet in deze wereld? Pluk de dag, haal uit het leven wat erin zit. Maar het is echter een leeg leven, zonder hoop. En de hoop die ze misschien dan hebben, is een ijdele hoop. Maar een ware christen is echter een hoopvol mens. Een christen mag weten dat zijn hoop vast ligt in Christus. De christelijke hoop is zeker. Het is een levende hoop, omdat Christus leeft. En wie een levende hoop kent, die heeft zijn levensanker uitgeworpen in die vaste grond, Jezus Christus. Het teken van de hoop is een anker. Hij is de rots van ons behoud. Deze vaste hoop is gebouwd op het ware geloof. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Gemeente, wie niet gelooft, is uiteindelijk hopeloos. Buiten Christus is zonder hoop geheel verloren. Dan kun je misschien wel wat hoop hebben. Hoop op de toekomst. Maar buiten God en Christus is er geen hoop. En daarom is het zo nodig om hem te kennen. De hoop wordt wel de dochter van het geloof genoemd. Wanneer het geloof moedeloos het hoofd laat hangen vanwege de strijd en de moeite van het leven, snelt de hoop te hulp. En herinnert het geloof aan de toekomst, aan die heerlijke belofte van God, dat hierna een eindeloze en storeloze zaligheid zal aanbreken voor een ieder die in hem gelooft. De hoop is het verlengstuk van het geloof. Rekenschap geven van de hoop die in u is. Is die hoop in jullie, in u, in mij? Dus niet maar een hoop als een theorie die je hebt. Maar hoop echt in je, die deel uitmaakt van jezelf, die door je heen gaat, die je leven doortrekt en perspectief geeft. Er is hoop voor een ieder die in Christus gelooft. die met zijn zonde en schuld bij hem is terechtgekomen en vergeving mag ontvangen. Dan kan de situatie hopeloos zijn. Maar voor een ieder die in Christus is, is er hoop. Lieve jonge lidmaten. Wat hopen jullie? Ik hoop dat je mag zeggen, mijn hoop die is op God. Straks krijgen jullie allemaal een tekst mee, een persoonlijke tekst. En het zal je wel opvallen. In iedere tekst wordt het woordje hoop of hopen genoemd. Wees altijd bereid tot verantwoording van de hoop die in u is. Petrus leert ons ook vanmorgen wat daarbij de juiste houding is. Dat is ons derde en laatste punt. Christenen moeten verantwoording afleggen van de hoop die in hen is, met zachtmoedigheid en vrees. Wat betekenen die laatste woorden van vers 15? Op welke wijze moet een christen getuigen? Niet uit de hoogte. En doe voorkomen dat wij het beter weten. Geen opdringerige manier van getuigen. Ook geen zelfvoldane, zelfbewuste trant. Wie zichzelf heeft leren kennen voor God en heeft ontdekt hoe genadig de Heere is, die verheft zichzelf niet boven een ander, maar die gaat naast die ander staan. En die zegt, die naast heeft ook een ziel. Een ziel die gered moet worden. Dan zijn we bescheiden en ootmoedig. Zachtmoedig. En we leggen verantwoording af in vrezen. Dat heeft niets te maken met angst, maar alles met respect. Kinderlijke eerbied voor die machtige God. Het wijst op een leven in de vrezen des Heren. Nee, geen vrees voor mens. Wat mensen zeggen of vinden. Maar eerbied voor God en ook rekening houden met zijn oordeel. Groot denken van de Heer. Klein van jezelf, wat is dat nodig? Nooit wijzen op jezelf. Maar altijd verwijzen, heen wijzen naar hem. Getuigen in vrees en in zachtmoedigheid. Wij hebben geen reden om uit de hoogte te doen. We moeten bescheiden en ootmoedig zijn, vriendelijk, vol liefde tot de ander, bewogen. Gemeente, laten we ons nooit verheffen boven een ander die Christus niet kent of vol vijandschap is. Wij zijn van nature niet beter. Als we Christus mogen kennen door een waar geloof en dat vanmorgen mogen belijden, dan is dat enkel genade. Wat kwam er trouwens van dat getuige van Petrus terecht op die binnenplaats van het huis van de hoge priester? Ik ken hem niet. Waar was de zachtmoedigheid toen Petrus het zwaard nam om zijn meester te verdedigen? Maar ook Petrus heeft zijn les geleerd van de meester zelf. In die donkere nacht zag Jezus hem aan. En dat brak het hart van Petrus. Daarom kan hij getuigen. Hier in deze brief. In vrees en zachtmoedigheid. Vanwege hem die gezegd heeft. Neemt mijn juk op u. En leert van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, nieuwe lidmaten. Wees altijd bereid tot verantwoording. Nee, dat lukt niet in eigen kracht. Maar dat hoeft ook niet in eigen kracht. Want op het gebed wil de Heere daar alles voor schenken. Wat nodig is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 108, de versen 1 en 2. Van Psalm 108, de versen 1 en 2.